Zo. Goedemorgen. 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 Ja, hij staat aan. Hij staat aan. Hartstikke mooi. Ik zie dat de belangrijkste mensen die zitten al mooi vooraan. Hartstikke top. Ik vind het altijd echt super gaaf, zo'n jeugddienst. Heerlijke sfeer. Mooie mensen. En vandaag mag ik dus de preek gaan houden. Heel veel van jullie zullen mij niet kennen, maar je hebt misschien wel een beetje een vermoeden dat ik ook ooit wel in deze kerk heb gezeten. Als je mijn naam hoort, Tom Baksteen, die achternaam, die herken je misschien wel. Kees en Marlene zijn mijn ouders. En Anne en Rosalie, mijn zussen. En ik heb hier vroeger ook al een tijd gezeten in deze kerk. Ik denk totdat ik een jaar of 20 was, zoiets. En ik heb hele mooie herinneringen ook hier. Een van die herinneringen is ook dat wij ieder jaar naar opwekking toe gingen. Maar ik denk dat dat nog steeds wel gebeurt. Wie van jullie gaat er regelmatig naar opwekking? Nog steeds heel veel. Ja, het zal nu alleen nog maar een veel grotere groep zijn geworden, denk ik zo. Hey, en één jaar weet ik nog heel specifiek. Ik denk dat ik 16 jaar was. In ieder geval stond ik in de tienertent. Hoe oud mag je zijn voor de tienertent nog, maximaal? 12 tot? Tot 16. Anders krijg je geen bandje meer als je 17 bent. Dus voor mij was ik inderdaad 16 en wij stonden in de tienertent. En nou ja, opwekking is altijd zo'n weekend waarin iedereen helemaal lekker met God bezig is. En ik had er ook heel veel verlangen naar en ik was daar ook wel veel mee bezig. Maar toch had ik ook wel een beetje ergens last van. Ik wist het allemaal niet zo heel goed. Of het nou wel waar is. Want ik voel God niet zo vaak. En ik stond dus in die tienertent en ik keek om mij heen naar mijn vrienden en de leiding. En tijdens het zingen stonden ze allemaal zo met hun handen in de lucht en ogen dicht. En ik dacht, zij voelen God, denk ik. En ik niet. Hoe kan dat nou? Ik wil zo graag iets van God voelen, want dan weet ik dat hij echt is. Heel eerlijk, ik wist dat nog helemaal niet. En dat is ook helemaal niet erg, denk ik, als je in een moment zit dat je het gewoon nog even niet zeker weet. En ik dacht, ik wil God gaan voelen, want dan weet ik dat hij waarheid is. En ik was toen begonnen met mijn jacht naar waarheid. Staat er ook al achter. Hè? Ik ging op jacht naar waarheid. En eerst wilde ik dat heel erg door gevoel doen. Want ik dacht, als ik God voel, dan moet hij bestaan. En dat zou kunnen. Kijk, een christen mag en kan God ook voelen. Maar dat is niet iets wat je zomaar in één keer kunt krijgen. Hè? Kijk, jouw gevoel is niet hetzelfde als jouw gevoel. En dat is ook weer niet hetzelfde als mijn gevoel. Dus ik wilde graag een stapje verder gaan. Ik wilde gewoon waarheid vinden. Hoe dan ook. Het moet gewoon kloppen. Als ik christen wil zijn, als ik me wil laten dopen, als ik echt mijn hele leven wil veranderen voor God, ja, dan moet het wel kloppen. Want ik ga natuurlijk niet in een kerk zitten en voor een God zingen die niet zou bestaan. Toch? Dat is logisch. Nou, ik begon mijn jacht naar waarheid en dat was eigenlijk pas een paar jaar later dat ik daar echt serieus mee van start ging. En ik besloot om te gaan bidden. Echt tijd te besteden met God. Gewoon met hem te praten. Kijken of hij er is. God, hier ben ik. Ik wil zo graag voor u leven, maar ik wil wel weten dat u er bent. En ik begon met Bijbel lezen. Want als het christelijk geloof klopt, ja, dan is die Bijbel toch ook wel super bijzonder. En dan moet ik daar ook waarheid in kunnen vinden. En ik ging ook mijn vriendengroep veranderen. De vrienden die ik had, die helemaal niet, of misschien een beetje half-half, christen waren, soort van christen. Ja, ik begon ook veel minder klik met hen te krijgen, want zij vonden hele andere dingen belangrijk dan ik. Ik wilde graag de waarheid over God ontdekken en zij misschien niet. Dus mijn hele vriendengroep veranderde ook. Ik verloor al mijn vrienden in feite. Maar ik zocht ook weer hele toffe nieuwe vrienden op, die mij juist ook aanmoedigen om voor God te gaan leven. En zo begon ik dus met die speurtocht naar waarheid. En ik ging het ook gewoon doen. Alles wat God zegt, ging ik gewoon proberen te doen. Nou, dat duurde een tijdje, maar gaandeweg begon ik ook ervaringen met God te krijgen. Dat ik ergens voor ging bidden en niet meteen de volgende dag staat PostNL voor de deur en je krijgt je pakketje thuis, hier is je antwoord. Maar wel, ik begon te bidden en ik ging door met bidden. En op een gegeven moment zag ik dat er echt antwoord kwam op mijn gebed. En wat ik ook merkte is dat ik, wanneer ik bezig ging met de gaven van de Heilige Geest, dat er ook dingen gebeurden. Ik heb een keer voor mijzelf laten bidden en er is iets gebeurd. Echte genezing door God. En het gebeurde zelfs ook toen ik nog jong was, dat ik voor iemand anders bad. En die persoon die genas. Nou zijn er best wel zeldzame dingen, dat maak je niet elke dag mee, maar dat is zo gaaf. En daar begon al een klein beetje iets te komen, van dat ik dacht, yes, zie je wel, God is ook echt. En echt voor mij nu. Maar goed, ik kan erover vertellen, over mijn ervaringen van dat God waarheid is en dat Jezus leeft. Maar dat zijn nog niet jullie ervaringen. En ik wil zelfs nog één laagje dieper gaan in die jacht naar waarheid. Want weet je dat de wetenschap er ook heel veel over zegt? En sommige christenen denken dat wetenschap en de Bijbel, dat die een soort van met elkaar in strijd zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Juist ook wanneer we kijken naar waar de experts nu mee bezig zijn, de slimme mensen die bijvoorbeeld ontdekken hoe is deze wereld nou ontstaan, of wat is dat nou met de Bijbel, die zien in feite toch ook regelmatig wel de waarheid in van dat God bestaat. We gaan een Bijbeltekst lezen, die komt ook op het scherm hierachter. Moet je eens kijken, dit is geschreven door Paulus. En Paulus die was niet een van de 12 discipelen van Jezus. Die was eerst, werd hij Saulus genoemd. Hè? En hij was juist iemand die de kerk vervolgde. Hij dacht, dit is een leugen en ik moet daar keihard tegen strijden. Maar nu schrijft Paulus dit. En hij zegt, als Christus niet uit de dood is opgestaan, als het niet waar is, ja, dan heeft het helemaal geen zin om in hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. En dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, verloren gegaan. Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten, dan zijn we, staat daar, de zieligste mensen van de wereld. Nou, lekker Paulus. Grappig hè, hoe hij dat zo zegt. Dan zijn we de zieligste mensen van de wereld. Wij zitten hier met, weet ik het, 1000 mensen bij elkaar of zo. En dat doen we alleen maar, ja, omdat wij geloven dat Jezus leeft. Maar stel nou dat het niet waar is, ja, dan zijn we een zielig hoopje mensen. Dan geloven we in iets wat helemaal niet klopt. Allemaal dingen die we niet doen omdat we denken dat Jezus leeft. Allemaal dingen die we wel doen omdat we in God geloven. Maar, zegt Paulus, maar Christus is uit de dood opgestaan. Hij weet het zeker. En Paulus die weet dat omdat hij een hele bijzondere ontmoeting had met Jezus. Weet je nog, toen hij Saulus heette en dat hij op weg was en dat hij in één keer een fel licht zag en de stem van Jezus hoorde. Toen was hij blind, hè, en Ananias die ging voor hem bidden en toen kon hij weer zien. Ananias, ja. Nou, die kerel, hè, die ging voor hem bidden. En daardoor wist hij, die Jezus, wiens vijand ik ben, die leeft. Maar wij nu. En wat ik jullie nu wil laten zien is één van heel veel goede redenen waar je ook met je hersens mee bezig kan gaan. Dat je weet, God bestaat zelfs als je nog geen ervaring met hem hebt. En zelfs als je hem niet voelt. En dit is zo krachtig. Dit geeft je heel veel zelfvertrouwen als je weet dat het gewoon klopt. Gaan we naar kijken. Dit is één van de vele bewijsstukken. In feite kan je als een detective op jacht gaan en kijken naar de sporen die wij vinden. En wat zal dan gebeurd zijn in het echt? Nou kijk, we gaan eerst eens kijken naar de Nieuw Testament experts. Wist je dat er experts zijn op het gebied van Nieuw Testament? Iedereen kiest een baan. En sommige mensen die vinden geschiedenis, vinden ze zo leuk dat dat gewoon hun fulltime baan is. En die specialiseren zich dan in de eerste eeuw. Dus vanaf het jaar 0, toen Jezus ongeveer geboren was, tot en met het jaar 100. En die gaan kijken naar al die boekrollen die toen gevonden zijn. Van ja, hoe was het leven toen? Ja, en er is superveel geschreven over Jezus in die tijd, hè? Denk aan de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daarin staat superveel over het leven van Jezus. En er zijn dus van die experts en die duiken daarin. En die gaan kijken, wat zou nou waar zijn van al die gekke verhalen die daar staan? En het lollige is dat van die experts is een behoorlijk groot deel niet christen. Dus er zijn niet-christenen die meer over Jezus weten dan de meeste mensen van ons. En zij bestuderen Jezus gewoon als een figuur vanuit de geschiedenis. Zoals Napoleon of zoals Caesar bestuderen zij Jezus. Wat was er nou allemaal met die kerel aan de hand? Nou, het allereerste waar iedereen het over eens is, en dit moet je heel goed onthouden. Jezus was een echt persoon. Zelfs de mensen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is, die zeggen dat. Als we kijken naar de geschiedenis, dan weten we dat zeker. En hoe vaak ik vroeger al niet heb gehoord, ja, Jezus en zo, die heeft waarschijnlijk toch nooit bestaan. En die boeken in de Bijbel, die zijn zomaar verzonnen. Nee, de experts die zeggen, Jezus heeft echt bestaan. Ze zeggen nog niet dat hij de Zoon van God is, maar we gaan verder kijken naar 5 sporen die we vinden. En daarna gaan we kijken, wat is nou het logische verhaal? Hoe kunnen deze 5 dingen allemaal gebeurd zijn? Kijken we naar het tweede punt. Dit is waar de meerderheid van die experts het ook over eens is. Jezus werd gekruisigd en begraven in een graf. Het hele verhaal van de kruisiging echt gebeurd, zeggen de niet-gelovigen. Derde punt. Op Paaszondag was het graf leeg. Ook dat is een feit. En nummertje 4. Wat gebeurde er daarna? Veel mensen die zagen Jezus of verschijningen van Jezus nadat hij eigenlijk al gestorven was. En dat waren niet zomaar een paar mensen dat iemand eens een keertje Jezus zag in een droom of zo. Maar het was zelfs soms 500 mensen tegelijk die Jezus zagen. En die Nieuw Testament experts, ja, die geloven dat ook inderdaad, dat die mensen echt iets van Jezus zagen. Dat is betrouwbaar vanuit de Bijbel en ook gewoon vanuit de geschiedkunde. En nummertje 5. De discipelen van Jezus, ja, toen hun meester stierf, toen zaten ze echt wel in de put. Want ze hadden heel hun leven omgegooid, omdat ze dachten, ja, die Jezus, dat is de Messias. En we hebben op hem gewacht en hij gaat de grote koning worden van ons. En toen Jezus stierf, dachten ze, we hadden het mis. Blijkbaar was Jezus toch niet die Messias die we zochten. Maar opeens, na die zondag, waren ze plotseling en radicaal helemaal veranderd. Ze waren getransformeerd en in één keer hadden ze echt superveel lef en gingen ze overal erop uit om te zeggen, jongens, Jezus leeft en jullie moeten je bekeren en je moet je leven veranderen en kom, laat je dopen. Hoe kan dat, dat iemand zomaar in één keer verandert? Op zo'n heftige manier. En dat is dus de grote vraag. Deze 5 dingen zijn echt gebeurd. Maar wat is er nou verder gebeurd? Hoe kan het? Hoe kan dit nou? Nou, zijn er verschillende theorieën bedacht, hè? En wat je vooral wel eens op school zal kunnen horen, of als je gaat studeren daar op de hogeschool, universiteit, wat dan ook, is dat men zegt, ja, weet je, die Bijbelboeken, die zijn gewoon verzonnen. Iemand heeft dat lekker in elkaar geschreven en dat vonden ze leuk om dan mensen voor de grap te houden. Ja, dat is dus compleet onzin. De mensen die er echt vanaf weten, die, ook de niet-gelovigen dus, die zeggen, nee, deze zaken zijn betrouwbaar. Dit is echt gebeurd. Oké, nou weet je, misschien, ja, dat heel veel mensen Jezus zagen daarna, hè? Kijk, met Elvis Presley is ook zoiets gebeurd. Die kennen jullie misschien helemaal niet, maar dat was vroeger een zanger. Hey, en die was op een gegeven moment dood. En de dagen daarna waren er ook een paar mensen die menen dan toch ergens Elvis Presley te hebben gezien. Hey, ook een hallucinatie. Zou hij dan ook uit de dood zijn opgestaan? Ja, nee. Want dat zou kunnen, hè, dat je dingen ziet die er helemaal niet zijn. Maar wat was er nou gebeurd in de tijd van de Bijbel en bij Jezus? Dat Jezus zelfs heel vaak werd gezien, niet alleen door één iemand tegelijk, maar zelfs in een grote groep. Kijk, jullie allemaal zien mij nu tegelijk. Hoe groot is nou de kans dat jullie allemaal tegelijk een groepshallucinatie hebben en hallucineren dat ik hier op het podium sta? Dat kan niet. En zo was dat toen dus ook. Toen Jezus door 500 mensen tegelijkertijd werd gezien. Ja, het moest wel Jezus zijn. Dat hebben ze niet zelf verzonnen. Of een andere theorie die er is dat Jezus niet echt dood was gegaan aan het kruis. He, dat ze hem half dood in het graf hebben gelegd. En toen, nou ja, op miraculeuze wijze in één keer kreeg hij weer de energie en was hij weer helemaal hersteld. En schopt hij de steen van het graf weg en tadaa, ik ben er weer. en doet hij net alsof hij uit de dood is opgestaan. Ah, dat klopt ook helemaal niet. Want weet je wat toen ook was gebeurd toen Jezus aan het kruis hing? Weet je nog dat ze een speer door zijn zij staken? En dan staat er ook in de Bijbel, er kwam water en bloed uit. En op dat moment was Jezus al dood. Nou ja, ik denk niet dat als ik een speer in mijn zij krijg en ik word in een graf gelegd zonder medicijnen, zonder dokter, dat ik 3 dagen later weer vrolijk rondloop. Dus dat werkt ook niet. Of misschien hebben de discipelen wel een gemene list bedacht, hè? Kijk, want er staat, nummertje 3, het graf is leeg. Zouden die discipelen misschien dan stiekem 's nachts naar het graf zijn gegaan en het lichaam van Jezus hebben weggehaald? Dat ze daarna konden zeggen, kijk jongens, het graf is leeg. Onze Messias, die leeft weer. Ja, dat werkt ook niet. Weet je waarom? Kijk maar naar de 5e. Die discipelen, die waren zelfs bereid om te sterven voor wat zij vertelden aan iedereen. Voordat Jezus leeft. Nou zullen er hier wel mensen zijn die zijn wel bereid om te sterven voor de boodschap dat Jezus leeft. Maar wie is er bereid om te sterven voor een leugen die hij zelf heeft verzonnen? Handen. Wie wilde? Ja, jij? Nee toch? Dank je wel hoor, dank je wel. Je gooit hem lekker door de war. Ja, niemand. Dat kan niet. Die discipelen die waren oprecht. De enige logische verklaring is dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het is waarheid wat er staat in de Bijbel. En de grote vraag is nu, dus dit was het eerste punt, hè? Het is echt waar. Jezus is opgestaan uit de dood. Maar het tweede punt is, wat doen we daar dan nu mee? Kijk, en er zijn verschillende soorten waarheid. Want wat je misschien ook bij geschiedenis leert, is het jaartal van de Franse Revolutie. Wanneer was die begonnen, wanneer was die klaar? Dat is ook een waarheid, dat is echt. Dat klopt voor jou, klopt voor mij, klopt voor iedereen. Maar hoe gaat dat je leven veranderen? Mijn leven heeft dat niet veranderd. En ik ben het ook al lang vergeten wat die jaartallen waren. Maar de waarheid dat Jezus leeft verandert alles. Want dat betekent niet alleen dat God bestaat, maar dat betekent ook dat hij zoveel van jou houdt, dat hij zelfs naar de aarde wilde komen en wilde sterven voor jou. En dat betekent dus ook dat wat voor vragen je dan ook hebt over het leven of over jezelf, je kan die vragen bij God stellen. Want God is een persoon die jou specifiek heeft gemaakt. En als je je afvraagt, wie ben ik? Iedereen vindt iets van mij. Maar wie wil ik nou echt zijn? Daarvoor moet je bij God zijn. Want hij weet het. Als je afvraagt, hoe moet dat met relaties? Verkering? Wat is daarin slim om te doen? Je moet daarvoor bij God zijn. Hij heeft het allemaal bedacht. Als je afvraagt, wat is mijn doel hier op aarde? Wat doe ik hier nou? Welke kant moet ik op? Je moet bij God zijn. Het verandert alles in je leven. Maar dat betekent niet dat het makkelijk is of snel. Dat kan best wel even duren. En ik was ook mijn jacht naar waarheid begonnen. Ja, ik denk toen ik zo'n 19 jaar of 20 jaar was. Maar het duurde echt wel eventjes voordat ik ook antwoord kreeg op die vragen die ik stelde. En weet je wat Jezus daarin geeft voor belofte aan ons? Hij zegt, zoek en je zal vinden. En ik weet zeker, iedereen van jullie die hier zit, als jij op zoek gaat naar wie Jezus is en je blijft zoeken, je zegt, ik laat niet los voordat ik het heb gevonden. Is het nou waar? En zo ja, wie is hij dan precies? Dan zal je het gaan vinden. Echt waar, dat gaat gebeuren. En om dat verder met jullie te bekijken wat we daar nou mee doen met die waarheid, gaan we kijken naar de slechtste preek ooit. De slechtste preek ooit. En die is gegeven door iemand die hier ook is. Ja. Nee, hij is gegeven door Jezus. De slechtste preek ooit gegeven door Jezus. Natuurlijk niet echt de slechtste preek ooit, hè. Maar weet je wat hij deed? Hij had op een gegeven moment, had hij sowieso meer dan 5000 volgers. En door één preek had hij er nog maar 12 daarna. Kan je je voorstellen, hè? Op je Instagram-account. 5000 volgers, misschien wel 10.000. Eén berichtje wat je erop zet en iedereen ontvolgt je, behalve 12. Nou, dan heb je toch echt iets verkeerd gedaan, of niet? Maar Jezus had niks verkeerd gedaan. Maar hij sprak de waarheid. En heel veel mensen die durfden dat niet aan. Die geloofden dat niet. Weet je wat Jezus zei in die preek? Staat in Johannes 6 en ik ga een paar versen daarvan ook hier laten zien. En daar zegt hij, eerst nog een klein stapje terug. Want weet je waarom hij zoveel volgers kreeg? Hij kreeg zoveel volgers omdat hij mensen genas. Nou, dat vonden ze allemaal super gaaf, dus ze wilden ook naar hem luisteren. Ze kwamen naar hem toe. Ja, en toen kregen ze allemaal honger, omdat ze zo lang achter Jezus aan het lopen waren. En toen zeiden de jongens, wie heeft er wat te eten? Nou, dat verhaal kennen jullie wel, hè? 5 broden en 2 vissen. En hij gaf meer dan 5000 mensen daarvan te eten. De volgende dag ging Jezus naar de overkant van het meer. En die mensen, ja, die gingen achter Jezus aan. En de volgende dag zei Jezus tegen die mensen, ja, ik weet wel waarom jullie mij volgen. Jullie willen gratis broodjes. Jullie hebben gisteren gratis lunch gekregen en dat wil je nu weer. Het zijn ook net Nederlanders, hè? Gratis lunch en dan willen we er wel bij zijn. Maar Jezus had dat heel goed door. Jullie geloven niet echt in mij. Jullie willen gewoon de lekkere broodjes weer. En trouwens, over brood gesproken. En toen begon hij met die preek. En weet je wat hij zei? Alleen als jullie van mijn lichaam eten en mijn bloed drinken, dan hebben jullie het eeuwige leven. Oké, dit is echt heel raar, Jezus. Wij weten misschien nu wel waar het over gaat, hè? Als we nadenken over het avondmaal. Maar die mensen toen, die wisten dat nog helemaal niet. Want Jezus was nog niet gestorven, dus er was ook nog niet zo'n avondmaal op die manier. Maar ze waren aan het klagen en ze zeggen, Jezus, dit slaat helemaal nergens op wat u nu zegt. En dat zeggen ze leerlingen zelf ook. Daar, vers 60, zeggen ze, Jezus, dit gaat te ver. Wie kan dit nou begrijpen? En daarna, laat maar zien, de volgende verse. Al die mensen die gingen weg. En wat zei Jezus tegen zijn leerlingen, hè, dus de enige 12 volgers die hij nog over had? Willen jullie niet ook weggaan? Weer zoiets geks van Jezus. Willen jullie niet ook weggaan? En dit is superbelangrijk. Jongens, dit moeten jullie onthouden. Kijk, Simon Petrus die antwoordde of die weg zou gaan of niet. Heer, naar wie moeten wij dan gaan? Uw woorden geven eeuwig leven. En dat is precies de houding die een christen heeft. Want je weet, net zoals Petrus, wat hij ook zegt, wij geloven echt dat u de Messias bent, de Zoon van de levende God. Als hij de Zoon van God is, en hij zegt van die dingen die je helemaal niet begrijpt, of je vindt het moeilijk, of je wordt er door uitgelachen misschien op school. Ja, wat wou je anders doen dan? Waar wou je anders gaan? Hoe wil je anders weten waar dit leven over gaat? God is degene die het heeft gemaakt. En Simon Petrus die zei het. Ik zou niet weten waar ik anders heen moet gaan. Makkelijker leven? Nee, dat wil ik niet. Ik wil geen makkelijker leven. Want uw woorden geven mij eeuwig leven. En dat eeuwige leven wil ik. En dat is wat ik voor jullie ook zo graag wil. Dat je die keuze maakt, dat je zegt, ik wil ook op jacht naar die waarheid. Dat ik ook echt weet dat God bestaat. Geen twijfels meer daarover. En daarna, als God dan bestaat, wie is hij dan? En wat wil hij dan allemaal voor mijn leven doen? Hoe kan ik mijn leven voor hem inzetten? En ik ga zo meteen dus ook voor jullie een oproep doen. En dan mogen jullie ervoor kiezen om naar voren te komen, om voor je te laten bidden. En dat kan om 2 verschillende redenen. Dus de eerste kan zijn, als ik heel eerlijk ben, weet ik het eigenlijk niet met dat christelijk geloof. Ik zit hier misschien vanwege leuke mensen of omdat het moet van mijn ouders, maar ik wil nu ook op jacht gaan naar of God nou echt bestaat. En ik weet zeker dat er een aantal van jullie daarmee zitten. Want weet je, je bent niet de enige, maar we praten er liever niet over. Er zijn er echt meer. Voor de volwassenen geldt het trouwens net zo goed. Dat is de eerste oproep. Ga op jacht naar of Jezus echt leeft. En het tweede, voor degene die al wel die zekerheid kennen, maar die nog dieper willen duiken in die waarheid. Oké, Jezus is er, maar nu dan? Hoe gaat mijn leven daardoor veranderd worden? Ik wil daar dieper op induiken. Daar ga ik jullie zo meteen voor vragen om naar voren te komen. Maar eerst zal ik jullie 4 punten laten zien hoe je dat zelf kunt gaan doen. En samen kunt gaan doen. Mooi ABCD'tje. Bij de A heb ik een beetje vals gespeeld. Eigenlijk wilde ik bidden zeggen, maar goed, het moet met A beginnen. Hè? Dus aanbidden. Aanbidden, dat is contact met Jezus. Een soort van op je knieën en dan zeg je, Heere God, hier ben ik. Ik wil zo graag weten dat u er bent. En ik wil weten wie u bent. Heer, wilt u mij dat laten zien? Wilt u mij veranderen? En Bijbel lezen. Ja, dat is niet origineel, hè? Hoe vaak heb je dat al gehoord? Dat het belangrijk is om Bijbel te lezen, maar dat is echt waar. En daarom staat het ook telkens op zo'n lijstje, hè? Bijbel lezen, zo belangrijk. En ook dat is iets. Net als bij die slechtste preek ooit, weet je nog? Nou, Bijbel lezen is ook niet altijd makkelijk, maar daar zit zoveel waarheid in. En christenen, andere gelovigen, die helpen jou. En jij kan andere gelovigen helpen. Wees eerlijk, dit wil ik echt van je vragen, wees eerlijk met elkaar. Als het niet goed gaat met je, laat het weten aan je vrienden. Wees gewoon eerlijk. En iedereen zit wel eens met twijfels. Wees daar eerlijk in. En het vierde is ook gewoon doen. Als jij gaat doen wat God van je vraagt, dan zal je zien dat er iets gebeurt in je leven. Dan gaan er bijzondere dingen gebeuren, zoals ik ook al zei van die genezingen. Dat soort dingen maak je alleen maar mee wanneer je ook echt daadwerkelijk dat spannende ding gaat doen. Nou wil ik ook de muziek naar voren vragen, dat jullie zo meteen rustig een beetje achtergrondmuziekje kunnen spelen. En het gebedsteam. En dan wil ik voor jullie vragen, als dit inderdaad iets is, je wilt op jacht gaan naar waarheid. Dan wil ik vragen of je naar voren wil komen. Dan kunnen mensen voor je gaan bidden. En dan kunnen we je daarmee zegenen. Kunnen mensen je daarin verder helpen. Dus ik zal jullie daar de tijd voor geven. Jullie mogen naar voren komen vanaf nu. En ik zal beginnen met bidden. Grote God, onze Vader, en Jezus, dank u wel voor wat u heeft gedaan. Dank u wel dat we mogen weten dat u echt bent. Dank u wel dat u waarheid bent. De weg, de waarheid en het leven. Vader, en ik bid voor alle mensen hier, niet alleen voor de jongeren, maar ook voor de volwassenen, die op jacht willen gaan naar waarheid, om het dieper te leren kennen. Dat ze op welke manier dan ook die stap zullen mogen zetten. En ik bid dat u uzelf zou mogen laten zien aan iedereen die u echt zoekt. Dank u wel voor de belofte dat u zich dan ook laat vinden. Ik zegen jullie met wijsheid daarin en met een enorm vuur in je hart om dat te gaan najagen. Jullie mogen nu naar voren komen als je wil. En ook als je blijft zitten, dan zegen ik je daar ook mee. Dat iedereen hier God zal mogen leren kennen zoals hij is en mag genieten van hoe goed hij is. En wat een geweldig leven hij ook geeft aan ons. In Jezus' naam. Amen.